Gebruikt, ja, we blijven... Nou nee, dat zeg ik niet. Gebruikt president Trump de zogenaamde Madman-theorie? Daar gaan we het over hebben. Als leidraad... Ja. Voor zijn, ik wou een link leggen, maar ik doe maar niet. Als leidraad voor zijn opstelling richting Noord-Korea. Uitspraken als bij de Verenigde Naties eerder deze week. En tweets natuurlijk van Trump, waarin hij Kim Jong-un duidelijk een gek noemt, lijken daarop te wijzen. Ogenschijnlijk gooit hij zo alleen maar meer olie op het vuur van de toch al bar slechte verhouding met Noord-Korea. Of is het een uitgekookte tactiek? Eentje waarmee president Nixon een tijd geleden hoge ogen leek te gooien. Willem Post is hier. Willem, goedemorgen. Ja, eerst even die Madman-theorie. Ja. Waar hebben we het dan over?
Ja, weet je, dat bouwt eigenlijk voort op wat in de jaren 50 gebeurde onder Eisenhower. Met name zijn minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft daar ook het een en ander over gezegd en doctrine gemaakt, gebaseerd op ja, wat eigenlijk brinkmanship was in die tijd. Je gaat eigenlijk tot de rand, je zou kunnen zeggen de rand van de afgrond, een kernoorlog, in natuurlijk de Koude Oorlog met de Russen. Je bouwt zoveel mogelijk kernwapens ter land, ter zee en in de lucht. Onderzeeërs, vliegtuigen, raketten op het land. Zodat je over een enorm arsenaal beschikt. Maar de tegenstander natuurlijk ook. Die toenemende bewapeningswedloop. Spanningen, dreigingen. Nou, en dan, ja, dan moet je er rationeel van uitgaan. Dat heeft Dulles destijds gezegd. Je gaat tot die rand, maar je gaat er natuurlijk nooit overheen. Maar je tegenstander weet, als Amerika wordt aangevallen, dan kunnen we met dat enorme arsenaal kernwapens ook een vernietigende slag toebrengen aan de tegenstander. Dus dan ben je wederzijds vernietigd. Nou, dan moet je wel krankzinnig zijn om te zeggen of te denken van wij beginnen toch zo'n kernoorlog, want je weet of Amerika of Rusland en uiteindelijk beide, ja, er blijft helemaal niets meer van over. Nou, dat is brinkmanship. Dat noem je ook wel, nog één zo'n term, mutual assured destruction. He, wederzijdse vernietiging, ook toevallig met. Ja. Nou, je refereert terecht aan Nixon. He, want ja, die komt dan een aantal jaren later, was vicepresident onder Eisenhower. Ja, en dan komt echt de Madman Theory op. En dat komt er ineens in even op neer, dat je de tegenstander het idee geeft dat je uiteindelijk bereid bent zo'n kernoorlog te voeren. Nou, dat is
dat je onberekenbaar, onvoorspelbaar bent en wel eens op je knop zou
dat zo'n tegenstander denkt van, maar wacht even, hij meent het echt. Hij zou het echt kunnen doen.
Nixon heeft dat ook gedaan, toch? Heeft daar ook mee gedreigd?
Ja, weet je, dat was al het eind van de jaren 60. 1968 werd hij gekozen. Toen had je natuurlijk de Vietnamoorlog. Hè, die erfde hij van Johnson, zijn voorganger. En er waren al wat besprekingen met de Noord-Vietnamezen in Parijs, om toch misschien iets van een doorbraak te bereiken. Nixon had het ook beloofd, peace with honor. Nou, dat duurde allemaal een beetje te lang. En toen heeft hij via Kissinger, zijn nationale veiligheidsadviseur, later zijn minister van Buitenlandse Zaken, laten merken aan de Russen in allerlei gesprekken van, ja, maar onze president is zo'n hater van het communisme. Als een dolle man rent hij door het Witte Huis, vloekend en tierend. Ik heb hem niet meer in de hand, zei Kissinger in een van die gesprekken. Die documenten zijn allemaal vrijgekomen. Dus hou er rekening mee. Jullie Russen moeten Noord-Vietnam onder druk zetten om naar die onderhandelingstafel te komen, want ik sta niet voor hem in. Nou, en de Russen uiteindelijk hebben dat toch wel serieus genomen. Dachten van, en dat zien we dus nu uit allerlei interne documenten, ook bij de Russen, van, nou ja, hij zou inderdaad wel helemaal verknipt kunnen zijn.
Ja, maar
Nixon,
het ging toch veel verder, want hij heeft dus op een gegeven moment, zijn er toch werkelijk bommenwerpers 3 dagen in de lucht geweest om Rusland heen vliegend met nucleaire wapens, et cetera.
Ja, weet je, uiteindelijk heeft Nixon, dat past dus allemaal bij wat dan ook brinkmanship natuurlijk is, hè, je gaat naar die rand van de afgrond. Nixon heeft op een gegeven moment via Kissinger een datum gesteld. 1 november 1969. Dan moeten die onderhandelingen echt op gang komen. Er moet een doorbraak komen. En in de laatste dagen van oktober, en de wereld wist dat verder niet, de Russen kwamen er uiteindelijk wel achter, dat was natuurlijk ook de bedoeling, is er een soort van nuclear alert geweest. 179 Amerikaanse bommenwerpers vlogen boven Alaska, bij de grens met Rusland, met nucleaire wapens. Er is ook een bijna incident geweest, dat misschien geschoten zou gaan worden. Ze vlogen rakelings langs elkaar, Amerikaanse en Russische vliegtuigen. Want dat is bij dit soort, tussen aanhalingstekens, spelletjes natuurlijk het grote risico. Hè? Dat het fout gaat, niet zozeer direct dan tussen die presidenten, maar ja, de militairen, de piloten in die vliegtuigen. Dat is al een paar keer gebeurd in de Koude Oorlog.
Ik begreep dat Nixon op een gegeven moment zelfs geen toegang meer had tot de zogenaamde rode knop, waarmee hij kernwapens kon af laten vuren.
Nou, weet je, dat is dus je hebt gelijk, helemaal op het eind van zijn presidentschap, toen dat Watergate-schandaal speelde. Kijk, ik moet eerst even zeggen, Nixon, dat kunnen we achteraf zeggen. Ik bedoel, we zijn er allemaal nog. Ik bedoel, er is geen kernoorlog gekomen. Er wordt ook wel gezegd, ja, die Nixon heeft dat gespeeld. He, dat hij een of andere idioot was in dat Witte Huis. Hij was wel degelijk in de kern van de zaak ook een rationeel denkend iemand. Maar op het eind van zijn presidentschap, ja, kijk, dan verandert Nixon. Dat is me nogal niet wat. Je moet aftreden als president, die impeachmentprocedure. En de verhalen van, maar dan zijn we een paar jaar later, 1974, de verhalen van een vloekende, tierende president die zich onbegrepen voelt door de buitenwereld. Wat is dat nou, een paar van die loodgieters die een inbraak hebben gepleegd bij de Democratische Partij. Ik heb zoveel belangrijkere zaken aan mijn hoofd. En kijk eens wat ik toch bereikt heb, de toenadering met China. Dus toen zeiden zijn ministers, waaronder ook Henry Kissinger, wij moeten toch wel eventjes voorkomen dat Nixon op de knop drukt. Het zit even iets anders met zo'n atoombom, maar toch dat hij kernwapens gaat gebruiken in een soort van panieksituatie. En nou, ik weet niet, we zien allemaal natuurlijk vaak de Amerikaanse president op tv, en dan zie je met grote regelmaat ook iemand op een paar meter afstand, of in ieder geval een beetje in het zichtveld, met een koffertje. En dat is dan de nuclear football.
Ja.
Dat is het koffertje waar de codes in zitten. En die zijn 4 dagen lang, op het allerlaatste van zijn presidentschap, weggehaald bij de president. Ongekend, hè? Eigenlijk overtreed je de regelgeving. Want dat moet altijd bij de president zijn. Maar ze dachten, kijk uit met Nixon, dat wordt toch te gevaarlijk.
Maar zullen we dan meteen even de link, want je zegt dat koffertje, en dat werd laatst inderdaad ook weer gesignaleerd toen Trump onder andere,
ja, er zitten de codes in, hè?
Ja, precies. Ja. Op een golfresort even aan het vergaderen was, waar losjes iemand met zo'n koffertje binnenkwam. Dat was het bewuste koffertje. We begonnen over Trump.
Ja.
En de vraag of er op enige manier
een madman in hem huist.
Precies, of
ja,
niet?
Kijk, Trump heeft in zijn tweets, ook wel in een aantal interviews gezegd, ik ben vooral geïnteresseerd in de vernietigingskracht van kernwapens. Uiteindelijk ben ik bereid ze in te zetten. En
hij zegt, we hebben ze, dus waarom zou je ze dan niet gebruiken?
Ja, dus hij speelt nu het spel. En dat past natuurlijk ook een beetje bij hem als zakenman. Maar goed, dit gaat natuurlijk over andere zaken. Maar de mentaliteit die er wat achter zit is, in dat hele politieke handje drukken wat nu ontstaat met Kim aan de rand van de afgrond steeds meer. Het zijn toch spannende geopolitieke weken, kunnen we wel zeggen. Ja, Trump laat dat nu wel heel duidelijk zien. En Kim is natuurlijk een ongebreidelde dictator die sowieso op de knop kan drukken wanneer hij maar wil. Hij heeft alle macht. Maar vergis je niet, want Jan, je noemt dat koffertje. Ja, het is niet zo dat de president een knop op zijn bureau heeft, wat je wel eens in films ziet. Die rode knop, je drukt hem in en we zijn allemaal weg. Nee, het is zo, in dat koffertje zit een envelop met een code. Alleen de president beschikt daarover. En hij is de enige die dat in werking kan zetten. Dan gaat er een hele kettingreactie ontstaan. Binnen 30 minuten kunnen kernwapens effectief zijn.
Maar acht jij Trump in staat om dat te doen? Of is hij heel slim bezig en doet hij alsof hij gek is?
Ja, kijk, uiteindelijk kun je zeggen, president Trump is natuurlijk niet dom. Het is een man die kan nadenken, maar niemand kan voor hem instaan natuurlijk. Wat gebeurt er als je in een soort van isolement komt? En je hebt een ongebreidelde macht. Dus er is geen enkel teken op dit moment wat echt in die richting wijst. De officiële politiek van de Amerikanen is nu dat je op vreedzame wijze diplomatieke druk uitoefent, de sancties verscherpt. Dat is de afgelopen week gebeurd. Amerikaanse banken die mogen geen handel meer drijven.
Maar daarna zien we al die absurde tweets van de man. En de vraag is van, ja, is dat dan tactiek of niet? En er zit, zoals jij zegt, niemand tussen hem en het besluit om met dat koffertje de boel in gang te zetten.
Wat er vervolgens gebeurt is dat de silo's in Nebraska, waar die kernwapens opgesteld staan, dan moeten altijd 2 man moeten in dat hele proces van een half uur, nou, dat gaat supersnel natuurlijk, 2 man moeten die deuren openen, zodat niet 1 man dat kan doen Maar dat er nog iets van de controle is, dat er geen gekke dingen gebeuren. Ontstekingsmechanismen, ook weer door twee man, dat je elkaar kan controleren. Maar de president van Amerika is in zijn eentje om dat proces te beginnen. En je moet gehoorzamen. Van de week heeft nog een Amerikaanse hoge militair gezegd in een Australisch gezelschap. Ja, als president Trump opdracht geeft, dat doe ik. Ik verplicht.
Is daar geen discussie over? Of dat
nou ja,
moet
daar
veranderen.
Is wel discussie over of je sowieso niet zo'n eerste stap, en dat is natuurlijk de belangrijke stap, of je daar toch niet de vicepresident ook bij moet zetten, of een meerderheid van het kabinet. Maar in een echte crisis, waar het heel snel op handelen aankomt, ja, heb je dan nog de tijd om mensen bij elkaar te roepen. En dat is natuurlijk het beangstigende. En dan kun je dus wel zeggen,
al
ja,
is er maar één, hè? Ik bedoel, kijk, iedereen, ook al ben je misschien een verstandige president, kan eens een keer een rare periode hebben. Of depressief worden.
Misschien klikt hij
aan
die depressie. En wordt hij extra agressief. Ja, dat schijnt voor te komen. Ja.
Het is een duizelingwekkende macht die de Amerikaanse president juist op dit punt heeft. En we moeten er natuurlijk vanuit gaan dat inderdaad die diplomatie, dat die zal overwinnen. In New York, dat moet ik er ook wel even bij zeggen. Er zijn natuurlijk de vreselijke tweets.
Zie jij nog openingen?
Ja, wat je nou in New York ziet bij de VN, dat is toch het wereldplatform. Afgelopen maanden zijn er wel onderhandelingen geweest in een soort van achterkamertje, zeg maar, tussen een enkele Amerikaanse diplomaat, dus een Trumpman, met een Noord-Koreanen. Dat ging dan vooral over de gevangenen, een paar gevangenen die Amerika heeft in Noord-Korea. Maar er is ook breder gesproken over de relatie Noord-Korea-Verenigde Staten. Ja. Kijk, uiteindelijk, het kan niet anders. Dat zal toch ieder weldenkend mens ook vinden, dat er een diplomatieke oplossing moet komen. En ja, kijk, de Chinezen.
Nou, misschien denkt iedereen om Kim Jong-un en Trump heen dat wel, maar die twee zelf lijken daar niet echt van overtuigd.
Ja, daarom moet er natuurlijk ook druk worden uitgeoefend. Ik bedoel, de Chinezen hebben nu plechtig beloofd gisteren, dat er nog scherpere sancties zullen komen. Dat ze de textielimport vanuit Noord-Korea nu echt platleggen.
En dat is
heel belangrijk,
hè? Dat ze de
olieboycott verscherpen. Ja, in het verleden is wel gebleken dat de Chinezen ook niet met echte cijfers kwamen van. En dan bleek dat toch allemaal een beetje omzeild te worden. Hmm. Ik heb de indruk dat de Russen en de Chinezen nu ook wel begrijpen, het wordt nu wel echt menens. Want ja, kijk, Jan, terecht dat je zegt van, ja, maar stel je toch eens voor dat het wel gebeurt, hè? Wie kan er in de ziel kijken van Kim of Trump? Dat is toch knap als we hier zouden kunnen zeggen, het is 100% zeker, beide zijn uiteindelijk zo rationeel, dat zal niet gebeuren. Van Kim wordt gezegd, hij wil lijstbehoud. Nou, dan moet je natuurlijk nooit een nucleaire oorlog beginnen. Maar wat gebeurt er? Hij heeft gedreigd met een waterstofproef. Hè? Waterstofbomproef. Dat is normaal gesproken, die nucleaire proeven vinden in tunnels plaats. Dan merk je als planeet daar niet zoveel van. Nou ja, alleen al de milieugevolgen eventueel van een waterstofbomproef op open zee. Wat hij nu van plan zou zijn, zegt de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, in dat hele spel van madman. Kim is een madman en Trump probeert het nu ook. Nou, dan mag je, als je logisch nadenkt, ervan uitgaan, dat gebeurt natuurlijk nooit, want ook Trump heeft natuurlijk niks te winnen daarbij. Wat heb je met een conventionele, laat staan een kernoorlog te bereiken? Daar vallen miljoenen doden, hè?
Je zegt Willem Borst, maar ik word er toch een beetje nerveus van.
Nou ja, dat lijkt me dan ook terecht. En ik hoop, ja, uiteraard, ja, met ons allen, dat in met name New York, bij die VN, in die achterkamertjes, een land als Zwitserland bijvoorbeeld, misschien Nederland ook wel, we zitten volgend jaar in de Veiligheidsraad, we hebben een goede naam in New York, dat andere landen in Europees verband, met Rusland en China erbij, ja, dat we toch iets van een doorbraak kunnen bereiken. En weet je, dan zou het er misschien toch als eerste stap op neerkomen dat de Amerikanen en de Zuid-Koreanen moeten zeggen van, wij stoppen toch eventjes met die militaire oefeningen. Dat lijkt me toch niet de meest radicale eerste stap. Mm. En als dan de Noord-Koreanen aangeven van, nou, wij bevriezen ons nucleaire programma. Dit lijkt eigenlijk zo logisch als wat. Hè? Maar ja, in zo'n verhitte madman-situatie, dat je tot die rand van de afgrond gaat. En dan stopt een halve. Ik moet steeds aan de Grand Canyon denken, omdat ik daar een paar keer geweest ben. Ja, je stopt uiteraard. Je wil kijken. Hè, je stopt net voor die rand. En dat is natuurlijk. Dat zal toch Kim ook willen. Dat zal Trump toch ook willen. Om hele voor de hand liggende redenen.
Je hebt een scenario gegeven.
Laat het hopen, dat dit gebeurt.
Ik hoop dat ze geluisterd en meegeschreven hebben.
Dat is in Pyongyang en Washington niet. Hè?
Nee. Amerika-kenner Willem Post hoorde u over die zogenaamde madman-theorie, waarvan volgens sommigen Trump zich lijkt